Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. 103, het 8e vers. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 1. Ik herhaal Openbaring 1. Eerst echter luisteren naar het lezen van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Ten laatste geloven wij volgens het woord God dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal der uit verkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot de einde toe geweest willen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachte van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten, en zullen onsterfelijk worden, doch op die manier dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordiglijk door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Lezen we nu de openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn Vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdensmeid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heeren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, één de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed op de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuur, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in haar rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten.
Geliefden, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 102 en daarvan het 15e vers: als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end. En wat daar verder volgt. 102 vers 15. Thank you. Geliefde gemeente, we mogen vandaag, de laatste dag van dit kalenderjaar, nog weer samenkomen rondom Gods woord. We mogen dat in alle vrijheid doen. We leven niet in een politiestaat. We leven ook niet in een communistisch land waar de overheid de mensen verbiedt om naar Gods woord te luisteren. En om hetzij in een kerkgebouw of thuis met de livestream naar het woord van de levende God te luisteren. Laat ons dat verwonderen, dat wij in vrijheid de woorden Gods mogen horen. Laat het ons ook verwonderen dat we op de laatste dag van dit kalenderjaar de stem van de Heere mogen horen. En dat God nog bemoeienissen maakt met zondige mensen, onverdiend. God heeft ook geen enkele verplichting jegens u of jegens mij. God doet dat omdat hem dat behaagt. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ook in coronatijd, ondanks alles, koning Jezus regeert. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat rijk van Christus, dat zal zeker komen. We gaan er ook vanavond, nu we zijn samengekomen rondom Gods woord, met ook bedroefden hier in ons kerkgebouw of thuis bij de livestream, we gaan er vanavond ook bij stilstaan. En willen vanmiddag uw aandacht bepalen bij hetgeen u vinden kunt in Openbaring 1 en daarvan de versen 7 en 8. We lezen daar Gods woord aldus. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Gemeente, dit is de verwachting voor de kerk. De verwachting in het verleden, de verwachting in het heden, de verwachting in de toekomst. Zie, hij komt. En dan letten we, als het gaat over die verwachting, eerst eens even op de inhoud. In de tweede plaats letten we op de ernst. En in de derde plaats letten we ook op de troost. Er staat, zie, hij komt. En wat betekent dat nou precies? Wie is die hij eigenlijk? En wat betekent dat, dat hij komt? In de tweede plaats zit er ook ernst in onze boodschap, want we lezen dat hij ook zal komen en gezien zal worden door degene die hem doorstoken hebben. En tenslotte lezen we over troost. Want dan zegt die verschijnende Heer, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Gemeente, we zijn gekomen in de laatste dag van dit achterliggende kalenderjaar. Er zijn heel wat dingen gebeurd. Mooie dingen, laten we daar eens mee beginnen. Dingen die ons best mogen ontroeren. Neem een voorbeeld uit mijn eigen leven. De achterliggende week ben ik voor de derde keer grootvader geworden. Dan kom je in een ziekenhuis. Dan zie je de enorme middelen die we hebben in onze samenleving. En dan maak je dat heel erg klein. Dat God nou aan zondige mensen zoveel geeft. Je hoeft maar door je woning te lopen. We hebben een kast met brood en eten. We hebben kleren. En zelfs in moeilijke situaties hebben we een overheid die het goede zoekt voor onze bevolking. We leven ook in een vrij en in een democratisch land. Ja, zegt u, maar dat weet ik al, dominee. Ik hoop dat u het weet en dat u God ook verdankt. Is er dan niks aan de hand in ons land? Zeker. We leven in een lege tijd. Veel mensen hebben niks meer met God en met de Bijbel en dat is heel ingrijpend. Desondanks mogen wij in vrijheid samenkomen rondom Gods woord. Thuis, met uw kinderen, hier in het kerkgebouw. En ook ondanks corona behandelt de Heer ons zachtjes. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn. Ik ben ook persoonlijk van overtuiging dat die coronacrisis ons overkomt. Niet in de eerste plaats om heel druk bezig te zijn met wanneer houdt het nou precies op. Het zal nog wel de komende jaren aanhouden. Is de verwachting van de geleerden en de doktoren. En ik denk dat dat waar is. Het voornaamste is, waar heeft het ons gebracht? Want als er grote dingen gebeuren in de samenleving en in de wereld, dan heeft God daar een bedoeling mee. En als we de Bijbel rondlezen, doorlezen, dan komen we erachter dat de Heer deze dingen zendt opdat wij ons bekeren. Als mijn volk zich zal schuldig kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. De belangrijkste vraag aan het einde ook van dit kalenderjaar moet zijn, waar heeft het mij gebracht? Waar heeft het mij gebracht toen mijn moeder of mijn vader overleed? Waar heeft het mij gebracht toen mijn opa of mijn oma de laatste adem uitblies? Waar heeft het mij gebracht toen ik op de begraafplaats stond? Waar brengt het mij als ik zie dat er lege plaatsen zijn in mijn persoonlijk leven? Dat is de belangrijkste vraag die er ook aan het einde van het jaar gesteld moet worden. En helaas, wat is er dan weinig opmerken soms bij sommigen. We leven verder, we zijn druk bezig met de aardse dingen en er lijkt weinig tijd om onze hoofden opwaarts te heffen, omhoog te harten. Dat is het een zegen en een voorrecht als we in de nood van ons leven de Heere mogen ontmoeten, zoals Johannes op Patmos de Heere mocht ontmoeten. En hij schrijft in het 7e vers, zie, hij komt. Laten we eerst vanavond in deze oudejaarsdienst eens even nadenken over de vraag wie dit schrijft en aan wie deze woorden voor het eerst zijn bekendgemaakt. Johannes de apostel. Er staat ook boven dit boek, Openbaring van Johannes. Van Johannes betekent door Johannes opgeschreven. Net zoals het evangelie van Matthäus, dat betekent door Matthäus opgeschreven. Het evangelie van Lucas, door Lucas opgeschreven. Openbaring van Johannes, door Johannes opgeschreven. Het instrument wat de Heilige Geest heeft gebruikt. Zo wordt dit boek aangeduid. Het gaat over de openbaring van de verhoogde heiland. Dat is de inhoud van dit boek. Maar de titel geeft aan wie het heeft geschreven. Wie is Johannes? In welke omstandigheden bevindt hij zich als hij wat hier staat heeft opgeschreven? Ja, dat zijn de omstandigheden menigmaal. Positief, negatief, jong of oud. Johannes is, als hij deze dingen schrijft, oud geworden. Ouder dan 90 waarschijnlijk. Johannes is, als hij deze dingen opschrijft en hem deze dingen door God worden verteld, ook eenzaam geworden. Want we lezen dat hij deze dingen krijgt op het eiland Patmos. En daar was Johannes, ik bedoel dat echt eerbiedig, niet met vakantie. En daar was hij niet met een cruise-ship naartoe gebracht. Maar daar zat hij als balling. Hij zat daar voor straf. Vanwege de keizer in Rome, Diocletianus. En die had hem daar naartoe gebracht. Domitianus. Even in de war. En deze keizer die eiste aanbidding en verering. En wat Johannes daar niet aan voldeed, werd hij verbannen, eenzaam, oud en bovendien, hij is de enige van de apostelen die nog leeft. Alle andere apostelen, Petrus, Jacobus, Andreas enzovoort, die zijn inmiddels geëxecuteerd. Allemaal al zo'n 30 jaar geleden. Hij is de enige die over is gebleven. Zo bevinden wij in het eiland Patmos deze Johannes. Oud, eenzaam en een hele moeilijke toekomst voor hem. Wanneer is hij aan de beurt om opgehangen of gekruisigd te worden? Om daar te verhongeren op dat eiland Patmos? En daar, in die enorme nood, gaat de hemel open. En dan lezen we in het vierde vers, Johannes aan de zeven gemeenten. En dan zien we dat hij vanuit de heerlijkheid een gezicht krijgt van God zelf, die is, die was, die komen zal. En van de Heer Jezus Christus. Johannes zegt ook in het negende vers dat hij daar zit vanwege de getuigenis. En in het tiende vers dat hij in de geest op de dag des Heren, dat is de dag waarop we de opstanding van de Heer Jezus, de doden, herdenken, dat hij hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. En dan ziet Johannes de verheerlijkte zaligmaker. En daar schrijft hij ook over in vers 7 en vers 8. Johannes begint dit Bijbelboek met een introductie, een opschrift. Dat staat in vers 1 tot en met vers 3. En dan in vers 4 tot en met vers 8. Daar horen we de inleiding op het hele Bijbelboek. En die inleiding begint met de schrijver. Wie schrijft dit boek? Kijk maar in vers 4. Johannes. In de tweede plaats aan wie deze brief in de eerste plaats is gericht. Dus de eerste lezers en hoorders van deze brief. Dat zijn de zeven gemeenten. En dan komt er in de derde plaats een groet. Leesbaar in vers 4, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus. En dan wat u verder leest, vers 5 en vers 6. Johannes die schrijft een brief en een groet namens de drie enige God. Kunt u het zich even indenken? Oud, eenzaam, moeilijk, en dan gaat de hemel open. Komt er een boodschap van de hemel, de boodschap van de drie enige God. En dan schrijft Johannes in het zevende vers, zie. En overal waar we dit woord lezen in de Bijbel, betekent dat we moeten opletten. Nu volgt er iets heel belangrijks. Of iets wat we met ons verstand niet goed kunnen begrijpen. Zie, wat er nu volgt mag onze aandacht wel hebben. Ook vandaag, 31 december 2021. Johannes de Doper had gezegd, zie het Lam Gods. Let daarop. Johannes de Apostel schrijft, zie, hij komt. Zullen we daar, ook in de 21ste eeuw, onze aandacht voluit bij bepalen? Ook als we vanavond voor de laatste keer zijn samengekomen. Wij zijn een keer geboren. We gaan allemaal een keer sterven. De wereldgeschiedenis heeft een begin. De wereldgeschiedenis heeft ook een einde. Wij maken een reis door de tijd. een reis naar de eeuwigheid. En Johannes zegt, zie, denk daarover na. Als u thuis bezig bent, bijvoorbeeld met de opvoeding van uw kinderen. Denk daarover na als u bezig bent op uw werk. Denk daarover na als u preken maakt. Denk daarover na als u andere mensen spreekt. Wij zijn reizigers naar de eeuwigheid. Het is niet zo dat de mens een dier gelijk is. Die wordt geboren, die leeft en die sterft en daarna is het voorbij. Nee, een mens gaat naar een eeuwige bestemming. En die eeuwigheid bestaat in de wederkomst van Christus. Dan begint de eeuwigheid. En Johannes wijst erop dat de Heer Jezus, die hij door het oprechte geloof lief heeft, zal wederkomen. We vinden dat in de tweede plaats in ons tekstvers. Zie, hij komt. Wie is die hij? In vers 5 lezen we er van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Daar staat wie de Heer is in zijn ambten. Dan lezen we hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De persoon van de Heer Jezus, wat hij gedaan heeft, gewassen in zijn bloed, vernieuwd door zijn geest, zie, hij komt. Johannes bedoelt, de Heer Jezus was eerst door zijn vader beloofd, heel het Oude Testament, even lang. De Heer Jezus is in de volheid der tijd gekomen, want het woord is vlees geworden, we hebben er met kerstfeest over nagedacht. De Heer Jezus is na zijn kruisdood en opstanding naar de hemel gegaan. Maar hij zal eenmaal wederkomen op de wolken van de hemel. Dat is een van de grote leerstellingen van de Bijbel. Dat is ook een van de gedachten die we vinden in de 12 artikelen en die we elke zondag horen. Een christen gelooft in de wederkomst van koning Jezus op de wolken van de hemel. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat hij in heerlijkheid zal verschijnen en dat alle oog hem zal zien en dat alle knie voor koning Jezus wordt gebogen. Alle mensen zullen moeten bukken en buigen voor deze heiland. Zie, hij komt. Kijk, dat is ook wel een gedachte die we in deze tijd van corona, een tijd ook van nadenken, vooral niet moeten vergeten. Zouden we dat kunnen vergeten? Petrus zegt in 2 Petrus 3 vers 4 dat er spotters zijn. En die zeggen, waar blijft nou die toekomst van deze heiland? Er waren dus ook al in de tijd van de Bijbel mensen die zich er totaal niks van aantrokken. Zie, hij komt. Er zijn er ook vandaag buiten de kerk en in de kerk die in de praktijk van hun leven laten zien dat ze dat nou amper interesseert. Dan zijn we druk bezig met de aardse dingen. Dan zijn we druk bezig met onze persoonlijke noden. En ik wil dat allemaal niet ontkennen dat die er zijn. Maar waar brengt het ons? Zie, hij komt. Johannes zegt dit als een zekerheid. Wat zeker zal gebeuren. De schrift wil er ons voortdurend bij bepalen. Wij geloven in de wederkomst ten oordeel. En dan gaat Johannes weer verder. En dan lees ik met de wolken. Zie, hij komt met de wolken. Toen de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, nam een wolk hem weg. Niet dat de Heer toen in de ruimte is aangekomen, maar een wolk nam hem weg. De discipelen zagen hem niet meer tussen de ten hemel gaande heiland en de discipelen was er een wolk en die nam het gezicht op de zaligmaker weg. Wolken zijn een beeld van Gods hoogheid, heerlijkheid en majesteit. Wijst wolken, lucht en winden waar langs mijn voet kan gaan. De wolken, dat zijn de natuurelementen. De Heer komt terug met de wolken, met hemelse heerlijkheid. Eenmaal kwam de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem, in vernedering. Nooit heeft er iemand dieper willen buigen dan de Heer Jezus Christus. Hij kwam uit de heerlijkheid en ging in de schande. Hij was de koning der koningen. Hij werd de knecht van zijn vader. Ziet mijn knecht, veracht en de onwaardig vonden de mensen. Dat is zijn eerste komst in Bethlehem, in de kribbe. Zijn tweede komst is met de wolken. Dat is een komst in heerlijkheid. Met de engelen, met alle gezaligden. Dan zal hij verschijnen tot ulieder vreugde. Dan zal hij zijn de rechter van de hemel en van de aarde. Allen zullen door hem worden geoordeeld. Het is niet uit te spreken met welke hemelse heerlijkheid koning Jezus zal verschijnen, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. De inhoud van de verwachting van de kerk. Alle oog zal hem zien. Vanaf het eerste mensenpaar, Adam en Eva, Kain, Abel, Seth en al die andere mensen die daarna nog zijn gekomen. Alle oog, daar wordt mee bedoeld alle mensen die geleefd hebben. Die zullen hem zien. Alle doden zullen worden opgewekt. De zielen en het lichaam zullen weer samen worden gevoegd. En dan zal daar die hele grote mensengeschiedenis. En al die miljarden mensen zullen daar staan. Voor de troon van de rechter van de hemel en van de aarde. En alle oog zal hem zien. Voor sommigen zal dat een herhaald zien zijn. We komen er in onze derde gedachte nog op terug. Voor anderen zal dat de eerste keer zijn. Dat ze deze koning zullen aanschouwen als de rechter van de einde der aarde. En dat hij zal oordelen nadat in het lichaam is geschied. Alle knie, zegt Paulus in de Filippenzenbrief, zal voor hem gebogen worden. Alle knie, alle mensen zullen erkennen dat Jezus de Heer is. Hij is de heiland en de zaligmaker. Hij is de rechter van de einden der aarde. Maar bij zijn wederkomst is hij niet meer de middelaar die nog de boodschap van redding laat uitgaan. Bij zijn wederkomst zullen allen hem zien en zal zich in de mensheid een grote scheiding voltrekken, waarvan de Bijbel heel duidelijk spreekt. We zullen horen van bokken en schapen. We kunnen lezen van wijzen en dwazen. We horen van Kain en Abel. We zullen alle mensen, dat hebben we net gelezen, artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, voor de troon worden gesteld. En zal iedereen een plaats ontvangen. Het zij aan de rechter, het zij aan de linkerhand. Het zij tot ons eeuwig oordeel, of ons eeuwig voordeel. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Gemeente, hoe zou u hem nou zien? Hoe zou ik hem zien? En om de Heer te kunnen zien in heerlijkheid, moeten we nu op aarde ook hebben gezien in vernedering. Moeten we met de herders, met de kribbelig staan. Moeten we met Simeon dat kindje door de armen gedragen. Moeten we met Zacchaeus hem hebben gezien. Ja, ik zal het nog anders zeggen. Om die grote rechter te ontmoeten, moet hij ons als het ware hier op aarde een keer hebben aangezien. En ons hebben toegeroepen, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat gelovig zien op de aarde, dat gaat over in een zien met onze ogen in de heerlijkheid. Want uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zeg, waar zul jij nou staan als de Heer Jezus vanavond, morgen, op deze week terugkomt, of volgende week? Zie, dit zijn geen dingen die misschien waar zijn. Dit zijn ook geen dingen die nog heel lang kunnen duren. Dat weten wij niet. De Bijbel zegt ons voortdurend dat we bereid moeten zijn om deze koning te ontmoeten. Zoek toch de Heere en leef, ook op de laatste dag van dit achterliggende jaar. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is de ernst die er ook spreekt uit dit schriftgedeelte. Want Johannes gaat verder en dan lezen we over degene die hem doorstoken hebben. Eerst echter gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Psalm 90, het eerste vers. als we dan verder nadenken over dat laatste oordeel en die komende oordeelsdag, wanneer de bazuin zal klinken, wanneer de aartsengel zal verschijnen, wanneer alle mensen zullen opstaan uit de doden, dan zien we in onze gedachten die enorme schare mensen. Dan gaan de engelen uit en die maken scheiding. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. De een zal behouden worden, de ander zal alleen gelaten worden. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen, maar het zal wel gebeuren. Kain aan de ene kant, Abel aan de andere kant. En zo trekt zich in de schrift die grote lijn. Tot op de oordeelsdag, en dan zullen ze aan de ene kant, aan de linkerhand van de rechter, zullen alle staan die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn. Dan zal de Heer tegen hen zeggen, ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. En aan de andere kant zullen er staan aan de rechterhand. Dan zal de Heer tot hen zeggen, kom, gij gezegende mijn vaders. Dat is dus dat grote eindoordeel en die ontzaglijke onderscheiding die dan voor eeuwig zal plaatsvinden. Nu gaat onze tekst eerst in op degene die aan de linkerhand worden gezet. Dat zijn dus allen die niet hebben gewild dat koning Jezus heerser is over hun leven. Dat zijn natuurlijk alle goddelozen. Dat zijn alle ongelovigen. Dat zijn allen die in hun zonde hebben geleefd en erin zijn gestorven. En zo kunnen we meer Bijbelse uitdrukkingen noemen voor degene die eeuwig verloren gaan. Hier lezen we ook iets. En dan komt het heel dichtbij, geliefden. Want dan schrijft Johannes, en de Bijbel leert ons dat, ook degene die hem doorstoken hebben. Hij zal gezien worden van degene die hem doorstoken hebben. Het is waar dat Johannes die grote groep met mensen aan de linkerhand, ons als ware voorstelt en heel dichtbij komt en dan zegt hij, kijk, ik zie daar ook een groep mensen die hem doorstoken hebben. Een citaat uit de profetie van Zacharia. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Bedoelt hij daar die hele groep mensen mee in zekere zin? Maar dit wil verder iets duidelijk maken. Ja, dat er onder die enorme schade er zullen zijn die hem doorstoken hebben. Wat betekent dat nou nog? Gemeente, de Heer is doorstoken op het kruis van Golgotha. De Heer is doorstoken toen hij werd gebracht van de kribbe naar het kruis. De Heer is doorstoken door een soldaat die in zijn zijde stak. De Heer is doorstoken door mensen die hem omringden. Nou, zegt u, dan zal dat wel dat groepje mensen, een stuk of 100 misschien. Ja, pas op. Er wordt mee bedoeld dat er aan de linkerkant halve mensen zullen staan. Die niet alleen worden veroordeeld vanwege hun zondige hart. Want dat is sowieso, die zullen er ook allemaal staan. Maar er zullen er ook velen staan die deze heiland, die hen gepreekt is, die hen heeft laten dopen, die de Bijbel aan hen gegeven heeft, die hen samenbracht op de rustdag en ook door de week in de kerk, die er van jongs af aan heeft nagewandeld met zijn goedheid en zijn mildheid. Er zullen er velen staan die hem doorstoken hebben. de schrift bedoelt, in dat laatste oordeel zullen er zeker zijn die van dat evangelie nooit gehoord hebben en die worden geoordeeld naar de wet die God in hen geschapen heeft en die zullen zich moeten verantwoorden voor God vanwege de overtreding van zijn wet. Maar Johannes heeft het hier over mensen die zich moeten verantwoorden omdat ze niet hebben gewild dat deze koning over hen zou zijn. Die de weg wel hebben gewekt, maar er niet op hebben gewandeld. Die wel keer op keer gehoord hebben dat er op de fluit werd gespeeld, maar niet hebben gedanst. Die klaagliederen hebben gezongen, maar niet hebben geweend. Die Johannes de Doper hebben laten praten, die de Heer Jezus hebben geminacht en die hun eigen weg zijn gegaan. Die hem doorstoken hebben met een minachtend woord, met een keurende blik, met een hoogmoedige gedachte, dat ze uitnemender waren dan iemand anders. Gemeente, het gaat hier over u en mij. Het gaat hier over kerkgangers. Het gaat hier over mensen die in Gods genade zijn nagewandeld. Waar tegen de Heer heeft gezegd, ik heb helemaal geen lust in u door, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Die deze dingen hebben geweten. Maar waar dat niet uiteindelijk is doorgedrongen in hun hart. En die met al hun godsdienst en met al hun voorrechten zijn omgekomen. En waarom? Omdat ze niet als een arm, behoeftig mensenkind die heiland hebben liefgekregen. Omdat ze zichzelf op de been hebben gehouden. Zoals er zoveel zijn in het evangelie. Bij de scharen. De rijke jongeling. Bij zoveel anderen. Die het woord hebben gehoord. En niet die weg hebben bewandeld. Tot uw leven. Het zijn de Joden niet geweest, de Jezus die u kruisten. Dat we die middelaar samen met Caiaphas en Annas en de Romeinen, die middelaar die ons gepreekt wordt, die middelaar die ons welkom heet om bij hem te komen, dat we die gerust laten praten. De ene keer vinden we het te licht, de volgende keer vinden we het te zwaar. Een keer erop hebben we even geen tijd. En dan beginnen de verontschuldigingen. De Heer Jezus heeft het zelf genoemd. De een heeft een vrouw getrouwd, de ander heeft een akker gekocht. En weer een ander. Wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn? Tijdens de omwandeling op aarde. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. O Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten steent, tot u die de gezonde worden. Hij lieden het niet gewild. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Ze staan, hè. Als u er ook bij staan. Aan de linkerhand. Een gedoopt voorhoofd. Met de Bijbelteksten in uw hoofd. Met de weg die u gewezen is. Met de aanbiedingen van genade die gedaan zijn. Niet gewild. Dat staat hier. En dan in de tweede plaats staat er nog iets. Want het is nu voorbij, hè? Het aanbod der genade klinkt niet meer op de oordeeldag. En dan zullen alle geslachten der aarde over hen rouw bedrijven. Twee verklaringen bij dit gedeelte. De eerste verklaring is dat het ziet op de kruisdood en wat er daarna gebeurde. En dat dat diepe indruk maakte. Denk aan de hoofdman. Denk ook voordat hij gekruist werd aan de dochters van Jeruzalem. Dat dat heel wat teweeg heeft gebracht. En dat kan. Zo kunnen we dat uitleggen. Zeker als we teruggaan naar Zacharia 12. Maar hier heeft het woord ook een andere bedoeling. Zo zullen alle geslachten, en daar wordt mee bedoeld, alle die dus hiervoor zijn getypeerd, die hem doorstoken hebben, zullen rouw bedrijven. Als dat oordeel klinkt, gemeente, en als de Heer Jezus ons zal verwijzen naar de buitenste duisternis, waar weet niet als hij de kwestie dan, niet ten onrecht, maar op goede gronden, dan zal dat een enorme schrik teweeg brengen. Dan zullen we al die mensen diepe, diepe droefheid openbaar komen. Brouw, nee, rok, spijt. Dan zal er enorm gehuil opgaan. Waarvan we even verder lezen in de openbaring. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Voor de toorn van het lam. Spijt, berouw, maar te laat, voor eeuwig te laat. Daar zal wening zijn, een knersing der tanden. De wederkomst is een wederkomst ten oordeel. Hoe allen die niet hebben gewild, dat hij koning over hen zou zijn. Het is ook een wederkomst met een enorme uitwerking. Daar zullen die miljoenen staan, schreeuwen, roepen, help ons. Te laat, te laat. En alle geslachten der aarde, daar zullen kinderen bij zijn. Geslachten, mensen, daar zullen ouderen bij zijn. Daar zullen predikanten bij zijn. Daar zullen ambtsdragers bij zijn. Daar zullen gemeenteleden bij zijn. De schrift leert het ons heel duidelijk. Er zullen er zijn die wij er nooit hadden verwacht. Zullen erbij zijn. Geloof, gemeente. Als God door zijn geest ingrijpt in ons leven, dan worden dit dingen die werkelijk waar zijn. Dan gaat het niet meer om iemand anders. Want helaas, daar zijn de meeste kerkmensen experts in. Het beoordelen van andere mensen. Maar de Heilige Geest maakt ons een expert. Het beoordelen van onszelf. En nu al is aangegrepen. Door dat enorme visioen, dat het eenmaal een moment zal komen, dat u alleen zult staan, dat niemand u meer zal helpen, dat u zult staan voor de rechter van de hemel en van de aarde. En dan voegt Johannes er nog één ding aan toe. Ja, dat is in het Grieks, in de oorspronkelijke taal. Amen, dat is Hebreeuws. Ja, ja, zeker, zeker. In twee talen wordt het dit is echt waar. Dus dat moet er ook nog even bij. Dat we niet denken dat dit een soort, ja, een soort hobby is van een zware dominee of van een zwaar kerkverband. Nee. Dit zijn dingen die staan in de Bijbel om ons te waarschuwen. Om ons toe te roepen, vliet de toekomende toren. Zoek de Heer terwijl hij te vinden, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heer. Nogmaals, ernst van het laatste oordeel staat nooit in de Bijbel om mensen in de put te praten. Laten we dat toch nooit doen. Laten we nooit doen alsof het maar volstrekt vanzelfsprekend is dat de mens nou eenmaal geoordeeld is en dat hij daarom in de hel komt en of dat allemaal. Nee, het staat in de Bijbel om ons te waarschuwen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus Heer. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. De apostel Paulus heeft gezegd, wij dan wetende de schrik des Heren. We bewegen de mensen tot het geloof. We bewegen de mensen tot het geloof. Dat is de Bijbelse opdracht. En daarin heeft Paulus zich vrijgemaakt van zijn hoorders. En zo ook hebben we het verlangen om de laatste dag van het jaar naar u te doen. Vliet de toekomende toren. Dat was mijn tweede gedachte. De ernst. En tenslotte de troost. Dit gedeelte. Het tweede gedeelte uit het eerste hoofdstuk. Het eerste is de introductie, het tweede is de inleiding, sluit af met vers 8. En dan gaan we weer terug naar die grote rechter. En dan zien we hem als het ware naar de mens van de rechterhand staan. Maar dan zien we hem ook zoals hij ons getekend wordt in de schriften. En zoals hij naar deze aarde kwam. En dan doet de rechter iets. Wat hij wel mag en wij niet. En dat is dat hij wijst op zichzelf. Dat heeft hij heel vaak gedaan. Dat heeft hij soms tot ergernis van zijn omgeving gedaan. In Nazareth toen hij voor het eerst ging preken. Toen zei hij. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik ben de Messias. Dat heeft hij aan de Joden verteld en die geloofden dat niet. Dat heeft hij aan de Samaritaanse vrouw verteld en die geloofde dat. De Heer heeft voortdurend gewezen op zichzelf. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Dan zegt de Heer tegen Martha bij. Geloof jij dat? Dit is niet van het denken eens over na of kijk eens of wat je daarvan vindt of zo. Nee, geloof, vertrouwt u daarop dat ik dat ben. En zo ook komt de Heer hier weer met iets van zichzelf. Hij wijst op zichzelf. Dat doet het hele evangelie, gemeente. Het evangelie is de goede boodschap van de zaligmaker. Dat is dat God een persoon naar deze wereld zond om zondaren te redden. Dat is het evangelie. Dat is de goede boodschap. En als die persoon gekomen is, de Heer Jezus, doet hij maar één ding en dat is wijzen op zichzelf. Hij zegt, komt herwaarts tot mij. Zoek mij en leef. Zo iemand dorst die komen tot mij. Overal in de Bijbel vinden we dat terug. De Heer verwijst naar zichzelf als de heelmeester in Gilead. Als de balsem die al daar is. En zo vinden we ook hier. In onze tekst. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste letter van het Griekse alfabet. De laatste letter van het Griekse alfabet. Griekse alfabet, de 24 letters. 24 uren, hij beheerst de hele dag, het begin en het einde. En daarmee zegt de Heer Jezus dus, hè, dat hij de hele geschiedenis beheerst. Vanaf de schepping tot aan de wederkomst is hij degene die bepaalt wat er gebeurt. Is hij degene die de hele wereld in zijn handen houdt en heeft alle macht ontvangen die in de hemel en die op de aarde is. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het eind. Er gebeurt niet zomaar wat in deze wereld. Zeker, er is verdriet. Er is zonde en de gevolgen van de zonde. Dat is door onze schuld. Dat is door verleiding van de duivel. Dat is in deze wereld gekomen. Maar gemeente, vergeet één ding niet. Christus staat daarboven. Heel de wereld ziet het licht in zijn hand. Zelfs het kwaad wordt niet door hem gewerkt, maar wel door hem bestuurd. Ik ben de Alfa en de Omega. Johannes, dan zit je daar alleen op Patmos. Alles is geëxecuteerd. Nu moet je brieven schrijven aan de zeven gemeenten. Het is moeilijk in die tijd van verdrukking en vervolging. Maar ik ben het begin en het einde. Ik bestuur en regeer dat. Denk niet dat ik niet weet wat er gebeurt. Integendeel, ik bepaal hoe het zo zal gaan. Alles in dit leven wordt bestuurd, gemeente, door hem die op de troon zit. Dat is voor de goddelozen een verschrikking. Voor Gods kinderen een diepe, diepe troost. De Heere regeert, zo zingen we Psalm 93. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Koning Jezus bestuurt. En dan voegt de tekst er nog iets bij. Zegt de Heere. Waarom staat dat er nou? Ik ben. Zeg de Heer, er staat niet Jezus, er staat niet Christus, er staat niet Zoon van God, er staat Heer, er staat Kyrios. Wat betekent dat woord Kyrios, Heer? Dat betekent, we gaan weer even terug naar het laatste oordeel. En dan zegt de koning van de kerk, dan zei die mensen naar iets staan. Leg dat op. Zegt de Heer, ik heb ze allemaal gekocht met mijn bloed. Ik heb ze allemaal vernieuwd door mijn geest. En ik heb ze allemaal bewaard door mijn kracht. Zegt de Heer, opdat alle tong zal belijden. Dat Jezus de Heere, de Kyrios, de eigenaar is. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Gekocht, vernieuwd en bewaard. Zo komen ze uit de grote verdrukking. Zo gaan ze de hemel in. Door die grote Christus gekocht. Voor zijn rekening. En op zijn kosten. Zegt de Heere. En dan voegt de Bijbel er nog iets aan toe. Die is. Die was. En die komen zal. Dat is een omschrijving voor God de Vader. Want dat is ons al duidelijk geworden. In het begin van dit gedeelte, kijk maar in vers 4, dan zegt Johannes, die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten en van Jezus Christus, God de Vader, God de Geest, God de Zoon. En nu wordt die omschrijving van God de Vader ook toegepast op God de Zoon. Ik en de Vader zijn één. Die Jezus zegt, die schade die niemand tellen kan, die daar staan aan mijn rechterhand, die heb ik geleid en daar zal ik voor zorgen. Die heb ik gekocht door mijn bloed, want ik ben hun Heer, hun koning, hun heiland. En ik ben ook hun God. Niemand zal deze schapen uit mijn hand rukken. De drie enige God heeft deze kerk gebouwd En daarom kunnen en zullen ze niet verloren gaan. Het wonder van de gemeente Gods is het wonder van de genade. En de genade vloeit uit de drie enige God. Uit zijn genade door de verlossing die in Christus is. Gemeente, wat een machtige troost voor de kerk des Heeren als we nadenken over zie, hij komt behouden uit genade, uit die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat geldt ook vandaag nog, gemeente. Deze koning wordt u gepredikt. Eenmaal zal hij wederkomen. Vandaag vervult hij nog steeds zijn genadebediening. En klinkt de boodschap van heil tot een ieder van ons. En roept hij u toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan komt de Heer voor het laatst. In het achterliggende kalenderjaar nog opnieuw. Met dat vrije aanbod van zijn genade. Zoek mij en leef. U hoeft niet verloren te gaan. Er is een levende zaligmaker die het verlorene zoekt. Hij wandelt u na door middel van zijn woord. Smeek toch om die geest, zodat u die Christus mocht ontmoeten. En in hem gevonden worden, niet hebben de uw, maar zijn gerechtigheid, die alleen redt van de dood. Gemeente, we gaan eindigen. Het jaar ligt achter ons. Hoogte- en dieptepunten hebben we meegemaakt. We staan spoedig allemaal voor zijn troon. En dat grote laatste oordeel. Waar zult u staan? Aan de rechterhand of aan de linkerhand? Aan de linkerhand, dat is enkel schuld. Dan is het vandaag nog het heden der genade. Zoek mij en leef. Aan de rechterhand, dat is genade. En hoe bestreden ook. De koning zal ervoor zorgen dat zijn kerk er eenmaal komt. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Amen. Gemeente, ik wil u verzoeken te gaan staan en thuis ook misschien te gaan staan of op te letten. Zullen we nu de namen gaan lezen van degene uit ons midden die in het achterliggende jaar zijn overleden. Op 2 februari is overleden Jan van Duinkerken in de leeftijd van 87 jaar. Op 12 maart is overleden Leonard Blok in de leeftijd van 41 jaar. Op 4 mei is overleden Willem van Belzen in de leeftijd van 75 jaar. Op 26 september is overleden Leen de Zwarte in de leeftijd van 78 jaar. Op 3 december is overleden Albertus Jacobus den Dunnen in de leeftijd van 79 jaar. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Laten we aansluitend zingen op Psalm 89, het 19e vers, en dat doen we staande. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood brengt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des dood niet eens zal slapen? 89, het 19e vers staande. Dienst begint morgenochtend om 10:00. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.